Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus, zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zijn bijeen geroepen op deze morgen van de tweede Adventszondag. In het licht van de profetie, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Laten wij, gemeente, zo dit licht mogen tegemoet zingen vanuit Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1 en 2. In het licht van Gods hele gebod en belofte worden wij nu allen gesteld. Mogen wij daarop antwoorden met Psalm 119, vers 87, kom mij te hulp. Vers 87 uit Psalm 119. Hoort nu Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Deze 10 woorden, gemeente, horen wij ook samen in het ene woord, waarin onze Heer Jezus Christus heeft samengevat. Hij is ook degene die gekomen is op aarde om deze heilige wet van God te vervullen. Toen hem gevraagd werd welk is het eerste gebod van alle, toen was zijn antwoord, is zijn antwoord nu tot ons, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Samen bidden. eeuwige en getrouwe God. Voor uw aangezicht zijn wij bijeengeroepen om te verschijnen in het licht van uw openbaring. Daartoe hebt gij de eredienst op de zondagmorgen ons willen geven, ook in deze donkere dagen van het jaar. We buigen ons voor u om met elkaar en ook ieder voor zich uit te spreken onze verwondering. De verwondering dat gij de getrouwe zijt die niet laat varen de werken uw handen. Dat gij niet terugkomt op uw gegeven belofte. En dat gij door de eeuwen heen uw verbond bewaart te midden van Israël. En dat wij vanmorgen vanuit de volkeren der wereld afkomstig geteld mogen worden als in Israël ingelegd. Schenk, o God, dat de verwondering ons vervult. En geef ons door die verwondering heen, door uw Heilige Geest te aanschouwen, het licht van uw naam, van uw openbaring, waarin alleen het leven voor ons te vinden is. Daarom belijden wij u wat onszelf betreft, dat ons hart en ons leven gelijk is aan de dagen van het jaar, die kort zijn en omgeven van donkere nachten. Uit de duisternis roepen wij tot u, Heere, schenk ons het licht in de ogen en gun ons het licht van uw Heilige Geest, opdat we niet sterven, maar leven. Gij hebt gehoord dat wij gezongen hebben wat ons diepst verlangen is, ons hoogste verlangen. Geef dat het waar is, dat in uw Heilige Geest wij daarvan vervuld zijn, om in uw geboden te wandelen, om ons leven te vinden in uw woorden, als een lamp voor de voet en een licht over ons pad. Maar omdat wij niet zelf uw woord kunnen opendoen, bidden wij u, wil nu door uw geest de woorden van uzelf, de geschreven woorden die gereed liggen om gelezen te worden, om gehoord te zijn, zo openen dat het levende woorden zijn uit uw eigen mond en ons leven geheel en al door dit woord gestempeld is. Dat wij sterven aan onszelf en leven in de opgestane Christus. Vervul zo uw belofte dat het rijk van de duisternis ook in ons verwoest mag worden. En dat het koninkrijk van uw licht en vrede heerschappij hebben over ons allen. Mogen we ook persoonlijk dit gebed voor u uitspreken. Niemand kent ons beter dan gij, o God, die ons doorgrondt tot in ons diepste wezen en bestaan. Voor u hoeven wij niets te verbergen. Gij doorgrondt ons. En daarom vragen we u, zie of bij ons een schadelijke weg is, en leid gij ons op de eeuwige weg. Door uw Heilige Geest. Om Jezus Christus wil, tot meerdere glorie aan uw nooit genoeg volprezen naam. Amen. We lezen, gemeente, uit de Heilige Schrift. Eerst uit de profetie van Joël, hoofdstuk 2, de versen 28 tot 32. Uit de profetie van Joël is de eerste lezing, hoofdstuk 2, bij vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, de versen 67 tot 79. Lucas 1, herstel Lucas 1, vers 67 tot 79. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijn door de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kinderke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, waarmee ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. Zalig die het woord God horen en het bewaren. Amen. Lezen wij lezen de tekst voor de prediking op deze tweede Adventszondag. Vanuit is dit ook een van de lezingen geweest op deze zondag, Lucas 21, de versen 25 tot en met 28. Het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 21 bij 25 vers. En dat zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, al die zee- en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. We willen ter inleiding op de bediening van het woord uit de lofzang van Zacharias zingen, de versen 3, 4 en 5. En gemeente, deze eredienst is nu ook de inzameling van uw gaven. Wij zingen lofzang van Zacharias 3, 4 en 5. hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een zondag in februari 1969. Er viel toen sneeuw over de Veluwe. Als kandidaat was ik op die zondagmorgen met u bijeen rond het evangelie uit Lucas 2, aangaande de 12-jarige Jezus in de tempel. En de preek, nu bijna 18 jaar geleden, begon zo. En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Dat is het antwoord van Jozef en Maria op de vraag die de Heer Jezus hen stelt. Wanneer hij 12 jaar oud is en zit midden in het kring van Joodse geleerden. Dat is het antwoord van Jozef en Maria op het eerste woord dat de Heer Jezus zelf heeft gesproken in de Bijbel. Zij verstonden niet deze woorden. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Nee, verstaan konden zij het niet, maar wel lezen we van Maria dat ze al deze dingen bewaarde in haar hart. Gemeente, zo komt het woord van God niet tot ons leven. Wij verstaan het ook niet. Maar één ding staat vast. Niemand mag straks de kerk verlaten zonder dit woord te bewaren in zijn hart. Zo begon toen de prediking. Niet verstaan, maar wel bewaren. De kennis van het geloof, de gemeente, is meer een bewaren dan wellicht een verstaan. Wie verstaat, dat is ook tegelijk het gevaar dat ons altijd opnieuw bedreigt, dat wij willen verstaan in de zin van kennen, doorgronden, bevatten, begrijpen. Terwijl het wellicht in het geloofsleven meer nog daarom gaat om de woorden te bewaren. En dat geldt bijzonder voor het komende kerstfeest. Komt, verwondert u hier mensen, is er dan een oproep. Want dan staan wij, ook onze kinderen, opnieuw voor dat werkelijk ondoorgrondelijke gebeuren. En ik hoop dat wij, dat u en ik dat ook dit jaar werkelijk beseffen dat hier niets te begrijpen valt. Dat dit niet te verstaan valt. Maar dat het veel eer gaat om het bewaren. En dat daarom ook het kerstfeest wil staan in het licht van de toekomstverwachting. En vandaar op deze tweede adventszondag ook vanouds een lezing die het kerstgebeuren zet in het licht van de toekomst. Want je kunt het wonder van de geboorte op zich niet begrijpen. Die geboorte op zich, dat is ook niet te verstaan. Dan kun je niet zien nog wat daar uit voortkomt, wat daar achter ligt, wat daarna geschieden gaat. Dat kun je niet vanuit het licht, zonder het licht van het einde zien. Anders blijft het letterlijk in de geboorte steken. En dat perspectief, dat uitzicht van het kerstgebeuren, dat is ook hetgene wat de engelen in de kerstdag als eerste uitroepen. Laten we dat nooit vergeten, dat dat het eerste is wat van hemelswegen gezegd wordt. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vanuit een hoge standpunt zien de engelen dan de aarde en dan zingen ze vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. De engelen die zien vanuit het eerste vers van de Bijbel. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zien zij door de kerstnacht heen naar het laatste wat in de schriften ons wordt geopenbaard. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eenmaal waren wij ook samen rondom de inhoud van het laatste Bijbelboek, op Bijbelkring, catechisatie en de prediking. En toen hoorden wij het kerstevangelie ook klinken vanuit het hart van het laatste Bijbelboek, Openbaring 12. De geboorte van het kind en die grote rode draak die gereed staat om het kind te verslinden. Daar heb je het kerstfeest in dat gezicht van het einde, van het laatste van de dagen. Daar mag je schouwen zonder nogmaals dat je doorgrondt, maar dat mag je dan bewaren door de laatste van de dagen heen. De achtergrond van het kerstgebeuren, de grote rode draak die het kind wil verslinden. Het kind wat weggerukt wordt, weggenomen wordt tot God en zijn troon. En de vrouw die het kind heeft gebaard, die vlucht in de woestijn. Dat is het, laat ons zeggen, het perspectief waar het werkelijk op aankomt. Dat God in de beginne hemel en aarde schiep tot glorie aan zijn naam. En dat het in de schriften daarop ook uitloopt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De glorie aan God en de vrede op aarde met uitsluiting van alle duisternis, al daar zal geen nacht zijn. Nogmaals, en ze verstonden het woord niet, hoe ouder we worden, hoe meer we ook zouden mogen groeien in geloof, hoop en liefde, hoe minder we begrijpen, maar hoe meer we hebben te bewaren, zoals Maria, hoe meer wij hebben te bewaren in ons hart. En in dit licht gezien, gemeente, klinkt dan onze tekst woorden van de Heer Jezus Christus zelf. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. Als de zeeën watergolven groot geluid zullen geven. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. We staan eerst stil bij die woorden uit onze tekst. Die dus gaan over zon, maan en sterren. Over de zee en de watergolven. En over de krachten van de hemel die bewogen zullen worden. Zoals in de Genesis 1, voordat de mens wordt geschapen, gaat eerst de schepping van hemel en aarde vooraf. De 6 dagen lang, dan heeft God in gereedheid gebracht dat wat nodig is voor de mens om te kunnen leven tot lof aan zijn naam. Zo gaat ook in de herschepping de schepping zelf, de natuur, de mens vooruit. En dat zien we ook hier, dat in die doortocht naar die nieuwe schepping, die genoemd worden in de schrift de geboorteweeën, de barensweeën van die nieuwe schepping, dat in die doortocht ook de schepping ons mensen vooruit gaat, namelijk ook in wat hier geschreven staat, in het voorbijgaan van deze oude wereld, die in zichzelf goed geschapen is, maar die wij mensen hebben meegetrokken en meegezogen in onze val bij de levende God vandaan. Zie nu eerst naar deze tekenen, zegt Christus. Zie naar de zon, de maan en de sterren. Er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. Welke tekenen? Deze tekenen, dat ze een licht zullen in gaan houden, dat zij zullen verduisteren. Toen God op de 4e dag de zon, maan en sterren aan het firmament heeft gesteld, waren dat lichtdragers die door hem geroepen waren om licht te geven, maar ook eenmaal zullen zij hun taak volbracht hebben. De tekenen in de zon, de maan en de sterren wijzen daarheen dat er de duisternis zal zijn. In het boek Openbaring, als de 4e engel bezuint, dan wordt een 1/3 verduisterd van zon, maan en sterren. Dat wijst naar het woeste en het lege van de beginnen. En die duisternis die op de afgrond is, die duisternis waarbij niet te leven valt, waarbij geen licht is. En dat zijn de tekenen die dan aan de hemel te zien zullen zijn, de duisternis. En vervolgens de zee en watergolven die groot geluid zullen geven. Het bruisen van de grote zee die in de Bijbel vaak voorkomt, de zee als staande voor die grote watervloed die voortdurend de aarde bedreigt. Denk aan de zondvloed. De angst voor een nieuwe zondvloed. Angst voor het grote water dat deze wereld zal overspoelen. En dan staat er ook nog dit. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. De krachten der hemelen bewogen. De nachten der hemelen bewogen. Daarbij kan gedacht worden aan engelmachten die over de sterren gezet zijn, die over de hemelen gezet zijn, de geschapen hemel dus. De krachten der hemelen worden bewogen. Dat wil zeggen, Dat wat nu vast is nog voor ons oog raakt in beweging, in verwarring. Er komt duisternis, de zee bedreigt, de krachten der hemelen worden bewogen. Zo gaat het sterven van de oude schepping voor het oog van de mensen zich voltrekken. En deze tekenen zijn er in onze tijd. We spreken erover, we horen ervan. De zon verduistert, zoals het boek Openbaring zegt, een haren zak als uitdrukking voor de duisternis. Soms zie je teken als in de grote steden midden op de dag. De zon als verduisterd is door de vervuiling van de lucht. Dat de maan haar glans niet zal geven dat de sterren van de hemel vallen. Dat de zee begint te stijgen. Dat de mensheid zich bedreigd voelt, met andere woorden, door de elementen, door de schepping, boven, rondom en beneden. Dit nu, gemeente, wat we allen herkennen, want in die wereld levende, dit nu zijn tekenen van de komende Zoon des Mens. Dat wat we om ons heen ervaren in deze wereld, wij allen, daarvan wordt in de kerk, in de gemeente van Christus gezegd, dit zijn de tekenen van de komende Zoon des Mens. Dit zijn de barensweeën van de komst van de Messias. Zoals Paulus in Romeinen 8 daarvan getuigt, dat die schepping als in barensnood is en zucht. Misschien is er geen tijd zoals de onze, waarin wij deze woorden beginnen te verstaan, alweer zonder te doorgronden, maar te bewaren ook. Een tijd als de onze, waarin wij elke dag in aanraking komen met, laten we nu maar zeggen, het sterven ook van de schepping. Dat als we eerlijk zijn en dat ook willen zeggen tegen elkaar, dat we het gevoel hebben dat deze wereld ons nauwelijks meer draagt. Dat we een grens beginnen te naderen. Dat de krachten van de hemelen bewogen worden. Dat de zee en de watergolven als een dreiging naar ons toe komen. De zon, maan en sterren verduisterd raken. Dat zijn de tekenen van de komende Zoon des Mens. Deze oude schepping wordt door die doortocht heen getrokken naar de nieuwe schepping. Dat gaat gepaard met ontzaglijke geboorteweeën. Eén ding, als dit nu gezegd wordt in het evangelie, en het wordt gezegd in het evangelie, als dit nu gezegd wordt door de gekomen Christus, en het wordt gezegd door de gekomen en de komende Christus, gemeente, laat het daar dan ook staan. Deze woorden die we dagelijks herkennen, laten we ze ook laten staan in het hart van het evangelie. Het zijn tekenen van de komende Zoon des Mensen. En dan vervolgens gaat het over die mensen op aarde. Daar staan de volgende dingen van beschreven. En we horen opnieuw naar onze tekst. Wat staat er van de mensen op aarde dan beschreven? Eerst dit. Dat er op aarde benauwdheid der volken zal zijn. En dat die volken met twijfelmoedigheid vervuld zullen zijn. En ten derde, dat de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Er worden dus drie uitspraken gedaan over de mensen op aarde die dit meemaken. In de eerste plaats benauwdheid. Dat betekent in het Grieks beklemming en angst. Beklemming in de borst, dat wil zeggen geen ruimte hebben, geen adem hebben, benauwd zijn. Dat betekent dat woord. Ten tweede dat de volken twijfelmoedig zullen worden. Zo is dat vertaald. In de grondtekst klinkt het wellicht nog sterker. Er staat het woord radeloosheid, vertwijfeling. De mensen zijn werkelijk radeloos en weten geen uitweg. En in de derde plaats dat het hart bezwijkt. Dat het sterft. Dat het breekt. Vanwege die zee. Vanwege die watergolven die groot geluid zullen geven. Nu staat het water en de zee in de schrift ook nog voor het gedruis en het gebruis van de volkeren. Dus dat kan ook bedoeld zijn, mee bedoeld zijn. Denk maar aan Psalm 65, die het bruisen van de zee en stilte, het bruisen van haar golven, het en het rumoer der volken. Er worden die zeeën en die branding vergeleken met het rumoer der volken. En die op de einden wonen vrezen voor uw tekenen, staat er dan. Vrezen voor uw tekenen. Met andere woorden, wat hier van de mensen op aarde beschreven staat, dat geldt ook de mensen. Want hier staat nu in het Grieks het woord oikumene. Oikumene, vertaald met oikumene. Eigenlijk is dat woord dus, en dat is ook de eigenlijke betekenis, de ganse bewoonde wereld, alle mensen. Zo staat het hier in onze tekst. De mensen het hart zal bezwijken. Van vrees en verwachting van dingen die het aardrijk zullen overkomen. Dat aardrijk, dat is hier dat woord oikumene, de gehele bewoonde wereld. En dat is vandaag, opnieuw moeten we zeggen, een ervaring. We hoeven daar niet lang over uit te wijden, maar we willen het wel noemen. Want we zijn mensen van deze aarde vanmorgen ook hier bijeen gekomen. We noemen maar twee voorbeelden uit de afgelopen tijd. Als het gaat over deze dingen, benauwdheid, radeloosheid en het bezwijken van het hart. Wat op aarde gebeurt, denk aan de gevolgen van de ramp met de kerncentrale in Rusland. Toen ik in het voorjaar ging preken op een zondagmorgen, toen werd gezegd dat de koeien uit de wei gehaald moesten worden vanwege gevaar voor radioactiviteit. En je ziet de dieren die gaan lijden onder wat de mensen doen. En de kudde rendieren in het hoge noorden, die moesten worden afgeslacht. En de vogelen des hemels, die dat ook nu met zich meedragen. En de Rijn onlangs, waar de dode vissen in drijven. In die wereld leven we. En opnieuw gemeente, die wereld wordt door de Heer Jezus Christus hier getekend. Die wereld wordt hier uitgetekend in het hart van het evangelie. Laten we daarom nu ons hart, wat ook benauwd is, voor God uitstorten. Laten we ons niet groter voordoen dan we zijn. Laten we tegen Hem zeggen, ook wij zijn benauwd. Ook wij zijn radeloos in onszelf. Ook ons hart bezwijkt. En dat is dan een gemeenschappelijke ervaring vandaag met de hele wereld. De angsten van de mensheid als de elementen in opstand komen. Is het niet zo, dan kunnen de ouderen onder u ook nog beter getuigen, dat met name na de Tweede Wereldoorlog die ervaring er gekomen is zoals nooit tevoren. Dat we door de media op de hoogte worden gebracht. Maar de vraag is of we ook op de diepte worden gebracht. Het verstaan van de tekenen van de tijden. Het verstaan van dag tot dag wat er om ons heen en dus ook met ons gebeurt. En dan zeggen we opnieuw tot elkaar, hier op deze plaats, op deze tweede Adventszondag, dit wat hier getekend staat van de hele bewoonde wereld, dat komt in het evangelie voor. En dat wordt door Jezus Christus zelf onder woorden gebracht. Opdat we het ook daar laten staan waar het gezet is, midden in het hart van het evangelie, de tekenen van zijn komst. En dan? Dan vervolgt onze tekst met deze woorden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. We letten op die woorden nu eerst. Als dan. En als deze dingen beginnen te geschieden. Kolbrug heeft in de vorige eeuw gesproken van de wederkomst van Jezus Christus als van een gedurige wederkomst. Hij bedoelde daarmee, er is niet alleen het moment aan het einde, de dag van zijn wederkomst in glorie, de eigenlijke wederkomst, maar er is ook de wederkomst van de Heer Jezus door de eeuwen heen, een gedurige wederkomst. En dat bedoelde Kolbrug bijvoorbeeld als een kind van God de laatste adem uitblaast. Als het sterven daar is, is dat in de ervaring van die mens de wederkomst van Jezus Christus. En zo ook in de tekenen van de tijden komt hij, hij is komende. Dat is door de geschiedenis heen, door het laatste van de dagen heen. Hij is de komende. En het zou goed zijn als wij daarop gemeente ook meer gingen letten in de schriften. dat het komen van de Zoon van God een gedurig komen is. Dat begint op aarde met zijn komen in het vlees, zijn geboorte in Bethlehem. Gij komt van al zo hoog, gij komt van al zo veel. Daar jubelt de kerk het kerstevangelie uit, namelijk dit is de komst van het vlees geworden woord. Van al zo hoog, van al zo veel, daalt hij neer, zijn komen op aarde. En dan zien we hem gaan, komende in deze wereld, gaande door deze wereld. En dan is het volgende grote moment van zijn komen, van zijn doortocht, het moment van kruis en opstanding, dat hij door de dood heen tot het leven gaat. En ook daarvan zeggen we opnieuw, als we dat horen, we zien het wel, en we horen het wel, maar we doorgronden het niet. Het is om te bewaren, om mee te dragen. Dat moment dat hij door de dood heen komt tot het leven. Dat hebben onze ogen nog niet gezien. Daar staat ons verstand bij stil. Daar breekt ons verstand op. We moeten niet denken dat we dat begrijpen kunnen, dat we dat bevatten kunnen. Hij komt door het gesloten graf heen, op de stem van God. En hij komt in zijn hemelvaart. En dat we komen tot aan de rechterhand van God, waar de wolk voor onze ogen zich tussen schuift. En dan is hij nu de verborgene. En zo zal de kerk nu leven in dit laatste van de dagen. Zoals wel gezegd is, tussen de tijden. De tijden schuiven over elkaar heen. Er is het oude en ook het nieuwe is gekomen. En daar is nu precies aangegeven de strijd die zich dan in ons voltrekt. Dat we leven tussen de tijden. Dat wij door het komen van Christus in beweging zijn gebracht en tegelijk moeten zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, naar de apostel Paulus. En ook daaroverheen, Romeinen 8, het aangeraakt zijn door de geest van Pinksteren. Dat je tussen de tijden leeft. Dat je niet in deze wereld thuis bent en de nieuwe wereld nog niet bent. En dat je zo oog gaat krijgen voor die gedurige wederkomst van Christus. Al dan staat het. En al deze dingen beginnen te geschieden. Dus dat is geen moment wat exact is aan te geven. Het begint te geschieden. Het is een beweging. Het gaat al maar door het laatste van de dagen heen. Let daarom op de vijgenboom, die hier ook door de Heer Jezus genoemd wordt als een teken van de zomer, als hij uitspraakt. En let vooral gemeente op die langmoedigheid van God die daarin gezien kan worden. En die is onpeilbaar diep en die is hemelhoog. Als de tussenruimte, zou je mogen zeggen, van de Heilige Geest. Dat God niet met één beweging van zijn linkerhand deze aarde, deze wereld van zich schuift in de duisternis. Maar dat hij langmoedig is. Groot van goede tierenheid, eindeloos van geduld. En daarom die gedurige wederkomst van Christus. Dat er de ruimte is van de verkondiging van het evangelie. En dat ook wij vanmorgen hier nog mogen zijn in het heden van zijn genade. Als dan. En dan het hart van onze tekst. Al dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk. Dat is het hart van de tekst. En daar geldt het met name niet verstaan, maar bewaren. Eerst dit, wat de uitleg van deze woorden betreft. Er staat dat zij zullen zien komen de Zoon des mensen. Dat zij, dat staat terug op die mensen in deze wereld. Allen. En dat zegt ook het boek Openbaring. Ze zullen hem allen zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. In de wederkomst van de Zoon des mensen zal God openbaar worden voor het aangezicht van heel de wereld. En dan zal de grote scheiding zich voltrekken. Maar ze zullen hem allen zien. God zal zich zo openbaar maken. Hij zal komen op de wolk. Die wolk is de wolk van hemelvaart.
Die wolk maakt hem onzichtbaar nu. Maar tegelijk is het ook zijn aanwezigheid, want de wolk is ook uitdrukking voor de Heilige Geest, zoals voor het volk Israël in de woestijn. God is onzichtbaar, niet te zien voor mensenoog, maar zo nabij als de wolk waarin je bent opgenomen, de aanwezigheid van de Heilige Geest. Die wolk is de verhulling, dat onze ogen het niet kunnen zien, niet mogen zien nog, dat het niet te zien valt. Denkt u aan Johannes op Patmos, aan dat ene moment als je de Zoon des Mensen ziet in glorie, in heerlijkheid, dan valt hij als een dode aan zijn voeten. Maar die wolk is tegelijk ook de uitdrukking voor het verlangen, voor de hoop. Als je die wolk ziet, dan verlang je om te weten wat erachter is. En dat is het eigenlijke waarin de hoop wordt uitgedrukt van, er is de wolk van hemelvaart. Maar mijn leven is erop gericht. Zo spreekt dan het geloof en de hoop en de liefde. Mijn leven is erop gericht dat ik zo mogen zien wat achter die wolk is verborgen. En dat houdt me op de been. En dat houdt me staande in deze wereld. Waarin de wereld zelf bezwijkt en waarin mijn hart bezwijkt. Als dan mijn hart bezwijkt, houdt dit mij staande. Dat geopenbaard zal worden wat achter die wolk is. En dan zien we nog twee geheimen die worden genoemd in verband met die komst van de Zoon des Mensen op de wolk. Het zal zijn met grote kracht, staat er, en heerlijkheid. Met grote kracht. En brengt u dat eens in verband met wat zojuist gezegd is over de krachten van de hemel die bewogen worden. Die bezwijken, die geen stand houden. Hij komt met grote kracht. Je kunt er ook denken aan de engelscharen die hem volgen. Zo zegt de Openbaring 19. De legerscharen van engelen die hem volgen in zijn komen. En hij komt met grote heerlijkheid. Dan hebt u het eigenlijke van zijn komen. Als die wolk van hemelvaart breekt. Als dat gordijn opzij wordt geschoven. Als er niet alleen een open deur is in de hemel. Maar de hemel zelf open gaat. Dan is er de heerlijkheid van God. Dan is er wat de engelen gezien hebben in de kerstnacht. Het ere zij God in de hoogste hemelen. En de vrede op aarde. De heerlijkheid van God. Dat is waar het om gaat in de schepping. De volheid der ganse aarde is zijn heerlijkheid. Dat ziet Jesaja als hij geroepen wordt op profeet. Dan ziet hij de zin van het leven, de zin van het bestaan. Wat de zonde van de mens betekent. De heerlijkheid van God valt bij ons in een diepe, donkere afgrond, een akelijke leegte. En die keert niet terug tot meerdere glorie en de naam van God. En de heerlijkheid van God wil zeggen, de glans over de schepping. De glans over al het geschapene. De glans ook over die mens die dan tot meerdere glorie aan God mag leven. Gemeente, als dit wordt gezegd in woorden van mensen nu, is er dan toch door die woorden heen het verlangen bij u gewekt, bij jullie gewekt, om hem zo te mogen zien? Verlangen wij om zo de Zoon des Mensen te mogen zien komen? Verlangen wij zo de wolk van hemelvaart eindelijk te zien breken? Dat we dat verlangen het allermeest voor onze Vader in de hemel zelf. Dat die wolk zal mogen breken en de heerlijkheid en de glorie openbaar zal worden. De Zoon des Mensen zichtbaar. En nu ben ik aan de grens gekomen wat de woorden betreft. Helemaal aan de grens. Kunnen wij dit nog zeggen, nu, tegen elkaar, hoe dat zijn zal het zien van de Zoon des Mensen? Wat zal dan zichtbaar zijn? Neemt u de Bijbel voor u en spelt u de woorden van Openbaring 1 opnieuw. Zoals Johannes het gezien heeft, op het eiland Patmos. De Zoon des Mensen in glorie verschijnen. Maar die naam, de Zoon des Mensen. Waarom wordt hij zo genoemd hier? De Zoon des Mensen, dat betekent eigenlijk in de grondtekst de mens. De mens wordt zichtbaar zoals het door God bedoeld is. Het buigt terug naar Genesis 1. De mens die God geschapen heeft in het beeld van God. Maar die zelf zijn eigen weg heeft gekozen. Die van de duisternis bij God vandaan. Die mens die wil God terugzien voor zijn aangezicht. En dat is hier het hart van het visioen. De zoon des mensen, dat wil zeggen, in hem wordt de mens zichtbaar, zoals door God die mens bedoeld is, in kracht en in glorie. Want de mens is in glorie geschapen. En zo komt het gericht, het grote en het laatste oordeel. God staat aan het begin van zijn schepping en God staat aan het einde van zijn schepping. En hij scheidt in het begin licht van duisternis. En zo doet hij dat aan het einde nog één keer voor goed en voor altijd. Licht van duisternis gescheiden. En dan zal die mens tevoorschijn komen. In de zoon des mensen die verschijnt. De mens. Als nog één geheim van geopenbaard zijn vanuit de schriften. Vanuit Efeze 2. De brief van Paulus aan Efeze. Als daar staat dat in Jezus Christus, in de opgestane Christus, er een nieuwe mens is opgestaan. Uit Jood en niet-Jood. Uit Jood en Heiden. Opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf staat om tot een nieuwe mens zou scheppen. En zo vrede zou maken. Dan heb je vrede op aarde. Wat wil dat zeggen? Dat Christus in zichzelf, die twee, Jood en Heiden, die vervreemd zijn. En de heidenen die ver af zijn, leest u maar even ze twee, dat hij die nabij brengt en dat hij in zichzelf een nieuwe mens schept en zo vrede maakt. Dus die nieuwe mens die zal verschijnen, dat is de eenheid van Joden en van niet-Joden. Dat is uiteindelijk waar het God om gaat, gemeente. Die mens, die Adam, waar zijt gij? Die vraag die de hele wereldgeschiedenis bepaalt, die door de geschiedenis heen klinkt. En die vanmorgen in onze harten klinkt, persoonlijk gericht tot in het diepst van ons wezen. Adam, waar ben je? Waar zijt gij? Zo zal de zoon des mensen openbaar komen, dat de nieuwe mens zichtbaar zal zijn in macht en in glorie, en dat alles alleen tot meerdere glorie en de grote naam van God. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog. Gemeente ziet omhoog. De beweging omhoog. Ja, zeggen we dan een moment, ons wereldbeeld is veranderd. We hebben geleerd, de aarde is rond, het heel alles om ons heen, dus waar is boven en waar is beneden, dat weet je toch niet meer, ach. Dat is maar taal van wetenschap. Het gaat om een andere taal. Het gaat om de taal van het geloof. De taal ook van het kind in het geloof. Nog altijd is de hemel boven ons. Nog altijd. En kinderen moeten dat vooral in onze tijd weten. Dat de hemel boven ons is. Dat God in de hemel woont. Hoog boven ons. Met andere woorden, dat we leren als kind om uit de diepten omhoog te zien. Wat zoeken wij op de aarde immers beneden? De levenden zoeken wij bij de doden. En we leren dat zo moeilijk af. Ook als we opgegroeid zijn onder de verkondiging van het evangelie, leren wij zo moeilijk af om de levenden te zoeken bij de doden, hier op aarde. Omhoog. Ziet omhoog, uit de diepten. Want in die diepten, en nu, ja, nu mag een toepassing van dit woord klinken, een verkondiging, een belofte. In die diepte waar wij wonen, daar is de kribbe gezet. De kribbe als een plaats in de diepte. Kribbe en kruis met elkaar verbonden, dat is Emmanuel, God met ons. Kom, verwondert u hier mens. Al die jaren door. We verstaan het niet, maar we bewaren het. Dat het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Dat zou voor een christen het leven lang de verwondering moeten zijn. Daar zouden we ook behoedzaam over moeten spreken met elkaar. Daar zouden we elkaar moeten aan herinneren van het wonder wat hier is geschied en wat we nodig gronden. En zo uit de diepten van ellende omhoog kijkend, in die diepten is de kribbe gezet. Ja, wat is er een diepte aan ellende in deze wereld? Ook in ons midden. wat een diepte is er van zonde en van schuld. Wat trekken we onszelf toch naar beneden? Wat trekken we elkaar naar beneden? En wat trekken we die schepping mee naar beneden? Wat halen we gemeente toch Gods naam omlaag, al naar dieper? En dat is onze grote schuld voor God en voor onze naaste. In deze diepte is het woord neergedaald van al zo hoge, van al zo ver. Neergedaald in de allerdiepste diepte. Zodat u op het slot van de tekst klinken mag. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Heft uw hoofden opwaarts, dat is een Bijbelse uitdrukking voor een mens die hoop vat, en dat is dan ook te zien. Dat wordt dan ook in je lichaam uitgedrukt, dat je je hoofd op hebt. Dat je moed hebt mogen vatten, hoop hebt mogen vatten. Dat je aangeraakt bent door de levende hoop. Want uw verlossing is nabij, staat er dan. Verlossing, dat is hier een woord in het Grieks, wat betekent het loskopen uit gevangenschap. De losprijs die betaald is, zodat je vrij bent, losgekocht bent. Wel, denk aan Romeinen 8, alweer het hoofdstuk waarin Paulus spreekt over dat zuchten van de schepping, maar ook wij zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Daar hebt u het. De verlossing van ons lichaam. Dat er de verlossing is uit het lichaam deze doods. De verlossing ook uit de vervolging, want daar gaat het in dit hoofdstuk om. Om de geloofsvervolging, om de verdrukking, dat uit die vervolging er de verlossing zal zijn voor goed. Maar ook de verlossing van Israël is hiermee bedoeld. Zoals elke dag onder het Joodse volk nog tot 3 keer het wordt gebeden en gezegd dat God zijn volk uit de verstrooiing, uit de 4 windstreken zal bijeenbrengen, verzamelen. Als de vijgenboom zijn jonge vijgjes voortbrengt, zo staat in het Hooglied, dan zegt een Joodse uitleg, nabijgekomen is de tijd van Israël om verlost te worden. Nabijgekomen is de tijd van het koningschap van God om openbaar te worden. Het is weer hetzelfde. Dat openbaar worden van zijn koninkrijk. Verlossing uit vervolging. Wij leven niet in geloofsvervolging. Niet letterlijk. Niet maatschappelijk. Hoewel de grenzen zichtbaar worden. En dan hebben wij nog niet te klagen, gemeente, zeker niet. Laten we dat niet als eerste doen. Laten we dan beseffen dat ons niet iets vreemds overkomt. Maar er is ook nu vervolging, dat we achtervolgd worden door onszelf. Achtervolgd worden door ons verleden, door onze tekorten, door onze schuld, ons gevangenschap in de zonde. En dat je als mens steeds maar achteruitgetrokken wordt. En jezelf vastzit, paar stappen doet. En dat blijkt dan een cirkel te zijn. Je komt weer bij jezelf terug. En daarom de kreet en de roep en de diepte van het kind van God in Romeinen 8. Verlossing uit het lichaam deze doods. Dan nu. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. Hef van uw hoofd en opwaarts. Want uw verlossing is nabij. Dit is de troost van het evangelie. In alle verdrukking en alle vervolging. Met een opgericht hoofd. Hem uit de hemel verwachten. Die, zo zegt ons leerboek, zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht heeft gesteld. En de vloek van mij heeft willen wegdragen. Zie daar. Geen vreemde. Maar dezelfde. Dezelfde. Die we met onze ogen nog niet gezien hebben. Maar die we zoals Petrus in zijn brief zegt. Lief hebben, hoewel we nooit gezien hebben. En dezelfde te verwachten. Dat betekent het hoofd omhoog. En ook de eerkroon te zullen dragen. Het is met vrees en beven. Het is met een diep ontzag. Maar het is toch met het hoofd omhoog. Dat is adventsverwachting. over 18 jaar aan elkaar voor het eerst ontmoeten, was het woord in Lucas 2 over het niet verstaan, maar het wel bewaren. Toen eindigde de preek met deze woorden: gemeente, gaan we nu naar huis verslagen in het hart, dit woord bewarend en zoeken het te verstaan. Dat is deze Christus zoeken en vinden, door al het onze heen gezonken in gebed. Hem vinden waar hij alleen is te vinden, in het geschreven woord van God. Zo is Jezus in de kribbe van de schriften gelegd. In de kribbe van de schriften. Lof zij Jezus Christus, de komende Zoon des mensen. Lof zij de God van Israël. Amen. Psalm 102, we zingen daaruit vers 7 en 8. Psalm 102, vers 7 en 8. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor deze spijze van uw evangelie, voor dit brood des levens. Geef door uw genade dat wij hieruit leven zullen en dat wij niet vertrappen onder onze voeten. Wil gij zelf door uw geest deze woorden voor ons bewaren in het hart? Geef dat wij ze bewaren al de dagen van ons leven, tot in het uur van onze dood, tot in het uur van uw komst, o Zoon des mensen op de wolken. En geef dat wij dan aan de dood mogen zijn ontrukt en uit de duisternis getrokken in het wonderbaar licht van u, o God. We beleiden niet dat ook ons de vrees om het hart slaat en het meest als we denken aan onszelf. Ja, meer nog dan de tekenen der tijden die ons verschrikken, is het de zonde van ons eigen leven. O God, waar zullen wij verschijnen? Hoe zullen wij voor u staan? Bedek ons met het kleed van de gerechtigheid van Jezus Christus en was ons in zijn bloed van al onze zonden. En vernieuw ons voor uw aangezicht, zodat we met een opgeheven hoofd uw dag mogen verwachten. Met vrezen en beven, maar toch in geloof, in hoop en in liefde. Ontferm u zo over deze gemeente, over deze scharen. Heer Jezus, gij die bewogen zijt met de scharen en die uw hart uitstoort in liefde en uw bloed geeft voor al wat verloren is. Ontferm u ook over ons in deze dagen. Ontferm u over deze wereld, o God van Israël. Gedenk uw volk en gedenk uw verbond. Gedenk uw gemeente in vervolging, verdrukking, op het veld der zending. Gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk ook uw gemeente hier in Epe. Mensen zijn we. Allen mensen. Dat verbindt ons. Mensen van deze wereld, die voor uw aangezicht leven. O God, ontferm u over ons allen. Gedenk met name hen die in de diepte wonen, de zieken uit ons midden, ook in de verpleeghuizen, zij die in de lengte van de dagen en de maanden en zelfs de jaren aan het ziekbed gebonden zijn. Gedenk hen en allen die hen lief zijn, die hen nabij zijn, die hen ook liefde mogen geven. Heere, sterk ons daartoe. En geef dat ook daarin er meer mag zijn het bewaren van uw woorden dan het verstaan van het ondoorgrondelijke. We danken u met de gemeente over de thuiskomst van vele zieken, ouderen en jongeren. Laat de blijdschap niet sterven in menselijke zin, maar laat ze mogen opbloeien tot meerdere glorie aan uw grote naam. Heere, wij bidden u voor de lof aan uw naam, ook uit ons hart en leven. En die lof, die wil u zijn toegebracht van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wil ons, die daaraan zijn ontzonken, in een diep en grondeloos verderf, wil ons optrekken uit de diepte, naar omhoog doen zien en met opgeheven hoofd uw dag verwachten. O Vader, dat uw liefde ons leidt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Uit Psalm 98 zingen wij de versen 3 en 4. Uit de 98ste psalm, het derde en vierde vers. gemeente, gaat mee naar uw huizen in vrede. En ontvangt allen, ook zij die thuis met ons verbonden zijn, de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.